De schriftlezing is uit het evangelie van Lucas. De laatste woorden van hoofdstuk 14 en van hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 15. Lucas 14, de laatste woorden uit vers 35 tot en met hoofdstuk 15, vers 15.
Het verloren schaap en al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u, hebbende 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naast de geluk totdat zij die vindt? En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zei: een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tot de vader: vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij 1 van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden.
De tekst voor vanmiddag is uit Lucas 15, vers 11 tot en met 15, het eerste gedeelte van de jongste zoon. Het thema is: God ziet uit naar het behoud van tollenaar en zondaar en fariseeën. God ziet uit naar het behoud van tollenaar en fariseeër. 5 gedachten. Ten eerste, God de Vader is de centrale figuur bij beide zonen. Dat is vers 11. In de tweede plaats, God is echt vader, maar wij zijn geen kinderen. Dat is het geheel van de gelijkenis. Dan de derde gedachte. De jongste verklaart met zijn eis de vader dood. Dat is vers 12. De jongste vertrekt definitief en verkwist alles. Dat is vers 13. En dan de 5e gedachte, de jongste verliest de controle en zinkt diep. Dat is vers 14 tot 16, maar vanavond tot en met vers 15. Dus God ziet uit naar het behoud van tollenaar en fariseer. Ten eerste, de vader is de centrale figuur bij beide zonen, vers 11. In de tweede plaats, God is echt vader, maar wij zijn geen kinderen. Dat is het geheel van de gelijkenis. Ten derde, de jongste verklaart met zijn eis de vader dood. Vers 12. Ten vierde, de jongste vertrekt definitief en verkwist alles. Vers 13. En vers 5, de jongste verliest de controle en zinkt diep. Vers 14 en 15. Dus de eerste gedachte, de vader is de centrale figuur bij beide zonen. Geliefde groep, even in herinnering, daar staat die jongste zoon. Aan het begin van het hoofdstuk. Want daar lezen we, en al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En dat dat een heilbegerig horen is, is getoond door de laatste woorden van hoofdstuk 14. Als het gaat over de zelfverloochening, het volgen van Jezus, dan eindigt Jezus die reden met wie oren heeft om te horen, die horen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En daar staat de oudste zoon. Vers 2. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ergernis over die jongste zoon. En hij, de Jezus, sprak tot hen, de fariseeën en de schriftgeleerden, deze, weet u nog, want de eerste preek over Lucas 15 heb ik in deze kerk gehouden. Enkelvoud. Hij sprak tot hen deze gelijkenis. Zeggende. En dan komen er drie panelen. En die eerste twee panelen, zo uit dagelijks leven gegrepen, dat ze moeten wel toegeven, ja, natuurlijk is die herder blij als die zijn schaap vindt. Natuurlijk is die vrouw blij als ze haar penning vindt. Hij trekt ze het verhaal in om dan nu te komen bij die jongste zoon. Ze moeten leren, daar gaat het om, dat de vader blij is als verloren zondaren gevonden worden. Dat is ook voor ons een ontdekkend evangeliegemeente. Het is bij de Heer niet zomaar nou zuinigjes net aan. Nee, als die moordenaar aan het kruis, heden, vandaag ben jij in het paradijs. God in de hemel is blij. Want blijdschap, dat staat er dan bij die verloren penning. Blijdschap voor de engelen. Nou, zouden we zeggen, ja, die zijn blij. Nee, voor het aangezicht van de engelen. De engelen zien een God met blijdschap op zijn troon. En dan die vader in zijn blijdschap. Daar gaat het heen. En daarom vertelt hier Jezus deze gelijkenis. En die gelijkenis zit vol ook met settingen. Met allerlei culturele en sociale gebruiken. En belevingen uit het Midden-Oosten. Daarom willen we speuren naar details. Die relief aanbrengen, diepte, in het geheim dat God blijdschap heeft in zichzelf. Als verloren zondaren gered worden. En dit hoofddeel van de gelijkenis tekent nu ook wat zich bekeren inhoudt, waarin gesproken is, over gesproken is. In de versen 7 en 10, blijdschap over een zondaar die zich bekeert. De Heer Jezus zegt in vers 11, een zeker mens had twee zonen. Wat moeten we vaak gecorrigeerd worden? De verloren zoon zeggen we, en dan hebben we het over die jongste. Terwijl in werkelijkheid allebei verloren. Maar het wordt allemaal juist verteld, want die jongste is gevonden, daar staat hij, ze kwamen om hem te horen. Dat is de verloren zoon. Maar het gaat ook niet om hen, het gaat om de Vader. En die twee jongens die spelen een rol in de gelijkenis, maar het gaat om de Vader. Een zeker mens had twee zonen. Wat aangrijpend. Wat aangrijpend. Geliefde, dat is dit hele gebeuren. Want het gaat om de Vader. En niet om de jongste of de oudste zoon. Het gaat om de vraag hoe reageert God de Vader op de tollenaren, de zondaren. Die naderen en hoe reageert hij op murmurerende fariseeën en schriftgeleerden? Het gaat dus ook in de tweede plaats niet om die jongste zoon. Hij is behouden. Maar de Heer Jezus vertelt het aan de schriftgeleerden en fariseeën om ze te dringen om binnen te komen, om de ergernis los te laten. En de brandende vraag die aan het einde van het hoofdstuk nog open staat: komen jullie naar binnen of komen jullie niet naar binnen? Nogmaals met die eerste twee gelijkenissen. We kunnen die fariseeën en schriftgeleerden alleen maar toegeven. Ja, natuurlijk is die herder blij. Natuurlijk is die vrouw blij met de munt die gevonden wordt. Maar daarmee begrijpen ze het geheim nog niet. En daarom schildert Christus een derde paneel. De eerste twee, daar heeft hij het gemakkelijk gemaakt voor hen door ze het verhaal in te trekken dat ze het als vanzelf moeten toegeven. Maar nu komt hier de hobbel. Hier worden zij personage. Als de oudste zoon. En zijn ze nu bereid om in die heldere spiegel van dat derde paneel te kijken? Zullen ze toegeven dat God blij is? In plaats van zich te ergeren en te murmureren zoals zij, dat God blij is als verloren zondaren gevonden worden. Gaan ze nu door die eerste twee gelijkenissen over die hobbel heen om in de derde paneel het toe te geven? Zullen ze zo willen leren dat de Vader zijn zoon gezonden heeft om te zoeken en te redden wat verloren is? Het gaat om die blijdschap van God. En daarom is die Vader een centrale figuur in de gelijkenis. God ziet uit naar het behoud van de tollenaar en de fariseer. Dan de tweede gedachte, en daar hebben we even een lijn door heel de gelijkenis. God is echt Vader. Maar wij zijn geen kinderen. Middels een heel lange gelijkenis, waarvan Charles Dickens gezegd heeft, dat is het mooiste korte verhaal dat er ooit verteld is. Gaat de Heer Jezus hen iets laten zien van God. En van zijn vinden over wat verloren was, zijn vreugde. Een glasheldere spiegel. Met prachtige details waarin de hemelse wijsheid schittert. De gelijkenis laat allereerst zien, gemeente. Dat de God van het verbond, waarachtig Vader is. Zowel van de gedoopte kinderen die ermee gekapt hebben en die nu in de keet zitten, als van strakke godsdienstige mensen die alleen willen omgaan met ons soort mensen en die hun eigen duidelijke regels hebben. En dat krijgt nog meer klem, omdat beide zonen zijn kinderen zijn. En dat, juist daar zijn de fariseeën, schriftgeleerden, blind voor. Alleen zij zijn waardige kinderen van Abraham. De Heer Jezus vertelt de gelijkenis niet alleen theocentrisch, met God in het centrum. Maar hij weeft tegelijk op bijzondere wijze het geheim van het verbond met Abraham erdoorheen. En dat is wat die fariseeën en schriftgeleerden moeten weten. Ook de tollenaar en de zondaar zijn kinderen van Abraham. Kinderen van God. Het zijn kinderen die erbij horen. Die thuis horen. Maar die weggetrokken zijn. En de overige gezinsleden moeten ze missen met heimwee. Zij horen erbij. Hij is ook een kind van God. Wij zijn allemaal gemeente, daar hebben we precies het verbond te pakken. Wij zijn allemaal kinderen van God. Zo betuigt en verzegelt ons de doop. Zo betuigt en verzegelt God de Vader dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen heeft. U bent een kind van God. U bent een kind van God. En God is Vader. Dat is geen probleem. Maar hebben wij een kinderhart? Hebt u uw vader lief gekregen? En dat in het wonder door het werk van Jezus Christus bij vader thuisgekomen. Vader is vader. Terwijl, als dat niet verandert, dat u geen kinderhart krijgt, worden kinderen van het koninkrijk buitengeworpen. Dan zegt Abraham tegen die rijke man in de hel: kind. Dat is wat we ook in de opvoeding aan onze kinderen moeten leren. Niet dat ze moeten bidden of God hen wil bekeren. En het kan vriezen of dooien. Jij bent mijn kind. Maar het probleem in deze gelijkenis is: geen van beiden hebben een kinderhart. Bij de jongste blijkt het overduidelijk dat die kappen wil met heel de boel en zo ver mogelijk weg. En met die oudste schijnt het zo keurig te zijn. Ik denk dat de buurvrouw tegen haar zoon geregeld zegt: kijk eens naar die zoon van hiernaast. Modelkind. Maar als de jongste terugkeert, laat hij voor het eerst in zijn hart kijken. En dan komt er bij hem ook niet uit dat hij zo verlangd heeft om feest te vieren met zijn vader. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. U bent een kind van God. Maar hebt u een kinderhart? Hebt u uw vader lief gekregen? En bent u gaan beseffen wie hij is en hoe hij is? Dat is de bekering van de jongste. Dat hij aan zijn vader gaat denken. Hoe zijn vader is. Dat is de kern van deze gelijkenis ook. Bij de Heere hoeft niks te veranderen. Hij is werkelijk vader. Wij moeten veranderen. Echt kind worden dat de vader vertrouwt en hartelijk lief heeft. En is dat zo? Leven we van de rijkdom van de Vader door het bloed van Jezus Christus? Uit heel de gelijkenis blijkt dat deze vader heel veel van zijn kinderen houdt. En hun behoud zoekt. Elke dag op de uitkijk naar de jongste. Renden hem tegemoet, maar ook voor die oudste. Gaat naar buiten en zegt: kind, al het mijn is het uwe. Kom, wees toch blij met mij. Want mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij is verloren geweest en is gevonden. Die vader houdt zoveel van zijn kinderen. Zo is het ook met de God van het verbond. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar in zijn bekering. En zijn leven vul uw naam maar in. God zoekt uw behoud. En laat door de Satan de liefde van die vader niet andermaal verdacht maken. Want die zondeval is nog erger dan de eerste, omdat deze vader zijn liefde bewezen heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft. Dan verdenken we andermaal de liefde van God. Terwijl op heel deze wereld, op deze gevallen wereld, het kruis is opgericht. Tot verheerlijking van de Vader en tot onze verlossing. Zo lief heeft God de wereld gehad. Een warm kloppend vaderhart. Maar het garandeert niet dat wij een warm kloppend kinderhart hebben. Dat is wel duidelijk. En uit het leven van die tollenaar en zondaren, totdat ze geraakt werden door de boodschap van Jezus. Ze waren ook kinderen van Abraham, ook gedoopt. Ook naar de christelijke school geweest, maar ze deden nergens meer aan. God ziet uit naar het behoud van de tollenaar en de fariseer. Ten derde, de jongste verklaart met zijn eis de vader dood. De jongste zoon, dat is de jongen in de kerk die op zondagmorgen misschien nog meegaat. Of alleen juist 's middags komt omdat hij 's morgens uitslaapt. Misschien zit je er en die niets met het geloof heeft. Preken zijn voor jou allemaal hetzelfde. Zonde en genade. Allemaal hetzelfde. En onder de preek ga je in gedachten naar je vrienden die niet naar de kerk hoeven. Wat zij vandaag allemaal doen. En onder de preek droom je er misschien van wat je later gaat bereiken en hoe jij van het leven gaat genieten. Verdraaid, je bent maar één keer jong. Ze verknallen je jeugd daarmee. En dan komt het moment dat hij het niet langer houdt, vers 12. En de jongste van hen zei tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde het goed, zijn goed. De jongste gaat dus naar zijn vader toe en vraagt om deel van de erfenis. Daar bedoelt hij niet mee dat hij hem op papier krijgt, dat hij 1/3 zal krijgen. Met 2 delen voor de oudste zoon. Nee, hij wil er nu beschikking over hebben. Dat is voor iedereen in het oosten die het hoort. Ongekend, daar zijn geen woorden voor. Het is onbeschoft. schandalig dat een zoon zijn vader die leeft vraagt om zijn erfdeel. Dus dat betekent dat die vader, terwijl die nog leeft, want het gaat niet alleen om de centen die hij heeft, dat hij die verdeelt, maar verdeelde zijn goed. Dus de vader keert werkelijk een derde deel uit van de waarde van de landerijen, van het vaderlijk huis. En vult u maar in. Dat betekent dat het verkocht moet worden aan een vermogensbeheerder, een belegger. En dat de vader onder de conditie van vruchtgebruik nog vruchtgebruik heeft tot zijn dood. Eigenlijk zegt hij tegen zijn vader, moest luisteren, het duurt me veel te lang om op je dood te wachten. Dat kan nog wel 25 jaar duren. U staat mijn geluk, mezelf ontplooiing in de weg. Ik wil vrij zijn, vrij van u, vrij van dit dorp. Ik wil vrij worden. En daarin is voor jullie geen plaats. Geef mij mijn deel. Chockerend voor de luisteraars. Deze zoon zet het familiebedrijf op het spel. En doet de familienaam oneer aan. De schriftgeleerden en fariseeën worden gechoqueerd door dit onbeschaamde, brutale verzoek. Het is niet eens met alsjeblieft erbij. Het openbaart een enorm gebrek aan liefde voor de vader. Dat is ongekend in een patriarchale maatschappij. Een vreselijke overtreding van het vijfde gebod. Nou, de fariseeën weten wel wat er gebeuren moet. Die vader moet zijn zoon een tik om een draai om zijn oren geven. En bestraffen hem, kastijden. En zeggen, uitbogen jij. En de vloek van God over hem uitspreken. Dit is de meest ernstige overtreding. Die jongen is verloren terwijl hij nog thuis is. Hij wil wel het bezit van zijn vader, maar zijn vader niet. Is dat geen treffend beeld van de tollenaar en de zondaren? Is daar niet die jongen, dat meisje herkenbaar, die zijn ouders wel best waardeert. Mijn moeder zorgt best goed dat je nieuwe schone kleren hebt. Maar ze hadden je niet moeten opzadelen met dat geloof. Je hebt er toch niet om gevraagd om gedoopt te worden. Jij hebt er niks mee. En met al dat geloof beknotten ze je in je vrijheid en je zelfontplooiing. Weet u wat opvalt? Dat de zoon voor erfenis in het Grieks het woord ousia gebruikt. Dat is iemands, wat iemands bestaan uitmaakt. Het betekent, de zoon grijpt de vader in zijn wezen. Door de radicale verdeling te eisen van vee, goed en geld. Dit woord valt alleen hier in het Nieuwe Testament. In het andere gevallen wordt er een ander woord gebruikt in het Grieks. Die jongen wil haven en bezit hebben. Maar hij wil dat niet zoals de geslachten voor hem beheren. Voor het welzijn van de toekomende geslachten. Want dat het wezen van de familie uitmaakt. Hij wil er zelf van genieten. En daarom spreekt hij alleen over de materiële kant van de erfenis. Hij wil de contanten incasseren. En dan vertrekken, er nooit meer iets mee te maken hebben met de traditie. Met het voorgeslacht. En met zijn huidige familie. Zo was er enkele hoofdstukken eerder. Ook een man die aan de Heer Jezus het ongepaste verzoek deed. Wilt u tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis met me deelt? Dat verzoek onthulde zijn hebzucht en zelfzucht. Wat heeft de Heer Jezus toen voor antwoord gegeven? Hij heeft de gelijkenis verteld van de rijke dwaas. En hij zei tegen hen: kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, let op, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Je kunt veel hebben. Veel dat op je naam staat. Maar je leven is niet jouw bezit. Dat is de aangrijpende van het leven, gemeente. Daarom heden, zo u zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Dat verhaal van die jongste zoon moet als een vreselijk gebeuren door de gemeenschap zijn gegaan. Men moet verwacht hebben dat de vader hier fel tegen optreedt. En die onbeschaamde vlegel een scherpe les leert. Of zelfs met hem breekt en hem onterft. Dat gebeurt niet. Tot ieders verrassing verdeelt de vader zijn bezit. Er wordt Grieks een tijdvorm gebruikt voor eenmalig gebeuren in het verleden. Dat is ineens het mes erin. En dan gebruikt Lucas het werkwoord dat betekent uit elkaar nemen, scheiden, splitsen. Alles wordt gesplitst. Een definitieve boedelscheiding. Wat wordt er gesplitst? De Heilige Geest zegt in het Grieks: ton bion. Dat is het leven. Het levenswerk. Wat wordt er gesplitst? Het leven en het levenswerk van de Vader. En wat voorgaande generaties verzameld hebben. Het is het familiebezit. Hun leven. En tegelijk wat de vader met en in zijn leven verdient en bereikt heeft. De vader laat zijn jongste zijn gang gaan. Zo kan God mensen de ruimte en de vrijheid geven om te kiezen voor een goddeloos leven. Ach, geliefde, dat hebben wij gedaan. Met een vrije wil geschapen. En de Satan, de slang, God heeft je niet lief. Je zult de dood niet sterven. En wij splitsten het werk van die hemelse vader. Eva nam en at. En ze gaf Adam en hij at ook. Het levenswerk van de hemelse vader. Door ons vernietigd, maar hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij kwam met de moederbelofte. God ziet uit naar het behoud van tollenaar en farizeer. Ten vierde, de jongste vertrekt definitief en verkwist alles. De zoon zit er niet mee. heeft er ook geen kwaad verkeerd gevoel over. Hij is niet onrustig. Integendeel, er is alleen maar de onrust om zo snel mogelijk weg te komen. Zoals vers 13 tekent. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderde hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht levende overdadig. Dat voor te gelden maken, dat woord wordt gebruikt in de financiële wereld en heeft de connotatie van te gelden maken. Hij heeft dus in no time een investeerder gezocht. En omdat het zo snel mogelijk wil, heeft die man het voor een goedkopere prijs gekocht. Hij kan wel wachten tot die vader is overleden. De vader verdient niet alleen het contante geld, maar al zijn bezittingen. En de zoon maakt het te gelden. Niet vele dagen daarna. Met andere woorden, als hij wat wijzer te werk was gegaan, had hij er meer van kunnen maken. Maar hij wil weg. En als het maar genoeg is, hij wil weg. En dat gaat hij in een paar dagen slordig om. Met datgene wat generaties in hun hele leven zorgvuldig verworven hebben. Wat kan dat gebeuren met een jongen die zegt, ma, zemel nou niet meer. En nou moet ik niet meer over God en het geloof hebben, anders kom ik niet meer thuis. Al die verhalen over moeder die met de Heere leeft. Oma en opa. Die getuigd hebben voor wie Christus voor hen is. In no time. Alles. Gesplitst. En let erop dat hij alles te gelden maakt. Hij is dus niet van plan om ooit terug te keren. Hij heeft niet nog een appartementje gekocht. En aan de makelaar gevraagd om het te verhuren totdat hij weer terugkomt. Nee, hij komt nooit meer terug. Hij heeft gehad met zijn vader, gehad met zijn opvoeding, gehad met zijn doop. Daar had hij toch niet om gevraagd. God zegt hem niks. Dat doet denken aan die jongen die als hij 18 wordt al besloten heeft, dan ga ik niet meer mee, dan ben ik volwassen. Mag ik het zelf beslissen. God zegt je niks. Je blijft nog thuis wonen. Maar geestelijk ben je al vertrokken. Hij vertrekt direct. Dit gebeuren, dat kan niet aan de gemeenschap voorbij zijn gegaan. Want het is een publieke verkoop. Wat een lijden voor de vader. Wat hebben wij God een leed aangedaan. Door de duivel te laten lachen. Maar het werkelijke verlies van die vader is niet financieel. Al is het een hele grote aderlating. Het werkelijke verlies is het verlies van een kind. Die jou ook nog eens levend begraaft. En die zoon maakt hen alle te schande. Hij zegt nee tegen het hart van zijn vader. Nee tegen zijn familie. Nee tegen de gemeenschap. En toch laat de vader hem gaan. De zoon kan hem veel afnemen. Maar niet zijn liefde. Echte vaderliefde, moederliefde is onvoorwaardelijk. En wie een kind heeft verloren, het zij door de dood, het zij geestelijk, die kan getuigen, dominee, er gaat geen dag voorbij of ik denk aan hem. Ik denk aan haar. En als je kind gered is, heb je een dag gemist. De kracht en de troost van de hoop. Maar als ze gebroken hebben met God, is er alleen die diepe zorg en dat verdriet over die geestelijke dood. Zo ook hier. Die jongen is verloren. Maar hij is niet vergeten. Het is heel ernstig, want als hij gered is, zegt de vader, hij was dood. Hij was verloren. Heel aangrijpend. Die vader hoopt iedere dag het beste. En hij vreest iedere dag het ergste. Het gaat mis met de jongen. Maar aan zijn liefde komt geen einde. En ook niet aan zijn verlangen dat hij terug zal keren. Hij blijft uitkijken. Hij trekt weg, die jongen, naar een vergelegen land. Iedereen proeft. Dat is een heidensland. Hoe vaak hebben zonen en dochters uit de kerk niet dezelfde reis gemaakt. Er zit hier een jongen en een meisje dat uitziet naar de dag. Dat je eindelijk je eigen gang kunt gaan. Luister dan goed, ik bid, luister. Voordat we verder gaan wil ik even stilstaan bij wat er niet staat. Dan moeten we altijd heel voorzichtig zijn als dominee. Dan kun je van alles inbrengen. Maar hier ben ik niet bang dat ik er iets inbreng. Weet u wat ik mis? De stem van de oudste zoon. Die tegen zijn broer zegt, joh, laten we samen een eind gaan wandelen. Moet het nou zo? Wat is dan? Heb ik jou in de weg gestaan? Wat is er? Nee. Waarom doet hij dat niet uit liefde tot zijn vader? Hij moet toch dat verdriet van zijn vader zien? Of heeft hij zijn vader niet lief? Waarom doet het niet uit liefde voor zijn broer? Of heeft hij hem niet lief? Hij is de grote afwezige. Net als de schriftgeleerden en fariseeën. Ze zijn wel druk met hun afkeuring van zondaren. Maar niet bewogen om te worstelen op de knieën. Ze hebben niet geprobeerd ze tegen te houden. En niet geprobeerd terug te brengen. Ze laten hen rustig verloren gaan. Dat is een slecht teken, gemeente. Dat is een slecht teken. Dat is een teken van zelfingenomenheid. En van zelfgenoegzaamheid. En het is nog hypocriet ook, want tegelijk, daar lezen we vaak overheen. Die jongen deelt er wel in mee, want wat staat er in de laatste woorden van vers 12? En hij deelde hun twee porties, één porties, het goed. Hij deelt wel mee. Ik hoor die oudste niet zeggen, pa. Nee, geen sprake van. Het blijft van u, zolang u leeft. Ik heb liever u dan uw bezit. Hij neemt zijn deel in bezit en heeft ondertussen kritiek op zijn broer. Dat komt vaker voor, weet u wel, die splinter en die balk. En dat gebeurt met het oog dat de liefde mist. De liefde van Christus mist. En daarom horen wij hem niet bidden. Of zijn broer, alsjeblieft, tot zijn eigen heil en tot eer van de Vader wil blijven. Wat is sterk, gemeente. Als een gemeente zijn jongeren zomaar laat gaan en vertrekken. Ik heb ook wel gehoord uit een afgescheiden kerk dat de kerkenraad het doopbewijs thuis kwam brengen. We zien je jongen toch niet meer in de kerk. En hij past toch niet bij de gemeente. Dat is niet het beeld van Christus. Dat is niet het vaderhart van God. De zoon reist weg naar een vergelegen land, waar hij nergens meer last van heeft. De gedoopte jongen voor wie God heeft afgedaan. En volgens hem is er niks mis mee. Iedereen mag zijn eigen keuze maken. Het is mijn leven. Voor hem voelt het in ieder geval niet beroerd. Eerder als het kwijtraken van een stuk ballast. Maar als het voor jou niet uitmaakt of God levend is. Of dood. Ik weet niet of die bestaat. Dat is nogal wat. We happen van zijn zuurstof. We eten van zijn voedsel. We leven van zijn algemene genade. Maar we gebruiken alles tot onze eigen lust. Vrij, eindelijk vrij, zo meent hij. En hij neemt het goed van. En hij bracht zijn goed door, levende overdadig. Wat verkwist hij? Er staat weer dat woord Uzia. Dat wat zijn bestaan, zijn leven uitmaakt. En hoe? Door losbandig te leven. Letterlijk staat er in het Grieks het woord azotos. A betekent ontkenning van niet en het andere is van het werkwoord redden. Reddeloos verkwistend. Die jongen is niet meer te redden. Laten we echter niet te snel oordelen, want daar staat hij. Daar staat hij. Over wie God blij is, die vader blij is. En dan nog een enkel woord, die jongste verliest de controle en zinkt diep weg. Hij leeft losbandig, hij leeft erop los alsof het niet op kan. Het voelt helemaal niet beroerd, maar ook zijn geldbuidel heeft een bodem. En als de bodem bereikt is, gebeurt er iets wat hij niet in de hand heeft. Vers 14b, kwam er een grote hongersnood in dat land. Hij leek zijn leven in zijn hand te hebben. Maar het heeft niemand, gemeente. Het kan wel een tijdje zo lijken. Maar ineens overkomen je dingen die buiten jezelf zijn. Je relatie raakt op de klippen. Het bedrijf waar je werkt of je eigen zaak gaat failliet. Je krijgt kanker. Of zoals nu, met het gas. De energieprijzen. Wat zijn er een zorgen in veel gezinnen. En dan knipperen op het scherm van je leven. En die jongelui weten wat ik bedoel. Game over. volgens het Grieks, de tijdvorm, is het absoluut over. En dan komt er nog een crisis overheen, een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. Begin en geen einde. Wat een wending in zijn leven. Geld op en alles wordt net onbetaalbaar. Hij heeft werkelijk niets meer. En het is niet in die streek of in die sector dat het zo moeilijk was. Maar in dat land, overal. En dan moet iedereen de touwtjes inbinden. Hoe gaat het met hem? En hij ging, vers 15, heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. Die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Nee, niet vanuit onze maatschappij invullen. En hij ging naar een uitzendbureau. Ja, hij kon kiezen tussen, er waren niet veel baantjes in deze moeilijke tijd. Maar er was één baantje, ja, nou, niet zo begeerlijk, een beetje vies. De varkens, nee. Het is heel anders. Hij kleeft aan een van de burgers van het land. Die neemt hem niet aan met een afgesproken, desnoods minimumloon. Hij klit aan hem. Zo wanhopig. En die stuurt hem naar zijn varkens. Hij koos de vrijheid. En hij raakt al zijn vrijheid kwijt. Hij is niet vrij. Hij gaat heen. Dat werkwoord betekent in het Grieks zowel heen gaan als sterven. Hij bevindt zich op de weg van de dood. Voegde zich bij een van de burgers van dat land. Klit als een bedelaar. En hij wordt gestuurd om de varkens te laten grazen. Dieper kan hij als Jood niet zinken. Continu tussen de onreine dieren. De rillingen lopen de fariseeën over de mond, de rug. Die jongen is echt in de meest goddeloze toestand terechtgekomen. Zie je wel, de vader straft hem niet, nou straft God hem wel. Wentelde hij zich eerst in de zonde, nu wentelt hij zich bij de varkens in de modder. Hij is wanhopig, want de Joden hadden in de diaspora een heel diaconaal systeem dat Joden voor Joden zorgde. Maar daar gaat hij niet heen. Dan laten we ons niet zo kennen. Hij klit vast in zijn wanhoop aan een heiden. En nou is hij punt van no return voorbij. Dieper kan die niet vallen. Hij werkt voor een heiden. Hij verkeert bij varkens. En het levert hem niks op. Niet eens een boterham. Want de pap, niemand gaf hem die. Wat een goed beeld voor de tollenaar en de zondaren. Die onherroepelijk verloren zijn. Hier maken we een knip. Ik hoop volgende week verder te gaan. Maar wat een scherpe spiegel, gemeente, voor iedereen die zich handhaaft. Buiten Christus. We zijn hopeloos verloren. Maar daar staat hij. Een voorbeeld van Amazing Grace. Wat gaat er een preek vanuit? wat je ook uitgespookt hebt. En waar je gezondigd hebt tegen andere mensen, zult moeten beleiden. Maar geen zonde nog zwakheid kan u tegenhouden dat God u niet in genade zou aannemen. Wat zijn, waar zij zich aan ergeren, een bemoediging voor wie zich zondaar weet. En die misschien door de vorst der duisternis wordt aangevallen. Voor zo een als jij bent, is er geen genade. Misschien. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Maar misschien is er iemand die denkt, voor mij niet. Het is mogelijk, gemeente, dat hier een jonge dame in de kerk zit. Die het voor iedereen verborgen houdt, maar die in de paniek toen ze zwanger was, abortus heeft laten plegen. Voor mij kan het niet meer. Het is toch moord, dominee? Ja, het is moord. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Beleidt het voor zijn aangezicht. En zoek daarin pastorale hulp. Opdat je niet omkomt. En de Satan niet zeggen kan, ja, dan zit je het zelf uit te poetsen. Wat een bemoediging. Tollenaren en zondaren. O geliefde, wat geven ze een moed. In plaats van reden tot ergernis. Wat geven ze moed. Omdat de enige reden dat ze daar staan is. De weldadigheid van de Heere. Waar we mee begonnen te zingen. Uit Psalm 6. Kom. We doen de Vader verdriet. En we verhinderen hem blij te zijn over onze verlossing. En die weg levert uiteindelijk niks op. Je blijft met lege handen. Maar bekeer je en word gered. Daar staan ze. Mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. Verloren. En gevonden. Amazing grace. Amen.